In Jesaja 3 waren wij gebleven bij vers 10 en 11. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan en dat zij de vrucht hunne werken zullen eten. En aan de andere kant, wee de goddeloze, het zal hem kwalijk vergaan. Want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. Kortom, waar we terug zijn is bij de aankondiging van een oordeel uiteraard over het volk. En ik zei uiteraard omdat we dat, dat het gangbaar is in de profeten. Zo is het nou eenmaal, want het was niet best en het ging niet best met Israël van ouds. Dat wil zeggen naar Gods maatstaven, uiteraard. En daarom wordt inderdaad een oordeel aangekondigd. En vers 12 grijpt mooi terug op waar we het vorige keer over gehad hebben. Dus dat hoef ik zelf niet te doen. Vers 12 zegt, de drijvers mijns volks zijn kinderen. En vrouwen heersen over hetzelfde. Dat wil zeggen, met excuses aan de vrouwen dan. Wat we het houden bij de kinderen. Ja. Het was al aangekondigd, het was gezegd al in voorgaande verzen, waar inderdaad gezegd wordt dat de leiders van het volk kinderen zouden zijn en dat ze niet weten wat ze aan het doen zijn. En dat er in de praktijk, in werkelijkheid, helemaal geen leiding is. Dat is vers 4 met name, waar dat staat. Waarna het zoeken was, dat was in vers 7... het zoeken was naar iemand die de leiding op zich zou willen nemen. Het is net of Jesaja het heeft over vandaag, hè? Over de tegenwoordige tijd. Ja, ik zeg het niet graag, maar toch, ja. Het onbenul waarmee leiding gegeven wordt, vooral op nationaal en dus ook internationaal niveau enzovoorts. Men heeft geen idee waar het over gaat, maar men doet wel van alles. En ja, ik zeg er liever niet meer over, want het is mijn taak ook niet, denk ik. Maar aan de andere kant, ja, wat hier nou allemaal over Israël gezegd wordt, dat ging natuurlijk niet alleen maar over Israël in de dagen van Jesaja. Deze profetieën, ik heb dat vaker gezegd en ik herhaal dat nog maar een keer. Deze profetieën zijn er weliswaar van toepassing op Israël in de dagen die zouden leiden tot de beide ballingschappen. Het neemt niet weg dat dezezelfde profetieën van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven, voorafgaande aan het definitieve oordeel van de Heer over de volkeren der aarde in het algemeen en over Israël in het bijzonder. Juda en Israël. Die begrijp u toch, hè? Heb ik u dat wel eens gezegd? We hebben niet de minste moeite, hoop ik tenminste, om te zien dat iets als profetieën van Jeremia van toepassing zijn op de Joodse staat in de dagen nog van Jeremia. Het tienstammenrijk was al lang weg. Het gaat alleen over Juda, het zogeheten tweestammenrijk. En profetieën die aankondigen dat op grond van de goddeloosheid, het ongeloof van het volk, de Heer een oordeel zou brengen over het volk en het leiden tot hun uitgaan in ballingschap. Maar we hebben niet de minste moeite te begrijpen dat diezelfde profetieën ook van toepassing waren in de dagen van de Heer Jezus en het leidde tot precies hetzelfde, de ondergang van Jeruzalem en de wegvoering, verjaging uiteindelijk van het Joodse volk uit, laten we zeggen, Judea, Canaan en later werd het met opzet Palestina genoemd. Maar we hebben geloof ik helemaal geen moeite te begrijpen dat in beide gevallen de profetieën niettemin van toepassing zijn op de dagen voorafgaand aan, dan wel rond de wederkomst van Christus, wanneer Jeruzalem aan het eind van de 70ste week in de verdrukking van die dagen verwoest zal worden. Oordeel over dat volk. Het is dubbelzinnig. In ieder geval, dat is redelijk algemeen geaccepteerd bij Giliasten, bij ons dus, hè. Bij diegenen die geloven in de wederkomst van Christus om een oordeel te brengen over de volkeren en zijn koninkrijk hier op aarde alsnog op te richten en dus te vestigen in Jeruzalem. En het idee is, die profetieën zijn beer van toepassing. Nou goed, als dat waar is voor de twee stammen, zou ik niet weten waarom het niet ook geldt voor de vier stammen. Voor de tien stammen bedoel ik. En waarom het ook niet geldt gewoon in het algemeen. Want dit zijn profetieën die niet specifiek over Juda of Israël gaan. Het gaat over allebei. Allebei bestonden nog in de dagen van Jesaja. En dat betekent dat dit soort uitspraken over de misstanden van het volk wel degelijk van toepassing zijn in onze tegenwoordige tijd. Enerzijds met betrekking tot de Joodse staat. En anderzijds met betrekking tot al die landen, volkeren, staten van de tien stammen van Israël. En er zit Nederland tussen. En in het algemeen Europa. Zo ligt dat nou helemaal. En je herkent het ook als je het leest. Tenminste, dat hoop ik maar dat u het herkent. Want dat is de situatie, ja. De drijvers, mijn volk, zijn kinderen. Vrouwen heersen over hetzelfde. Wat zag ik nou? Ja, je mag niks lelijks zeggen natuurlijk, maar... En ze doen maar. Maar ik zag van de week een foto van vier ministers van Defensie die over het leger gingen. Van vier landen. En dan zie je vier van die vrolijke dames bij elkaar staan, hè? En ik ben een man, dus ja, ik tenminste nogal. En dan, fanatiek, ja. Goed, maar en dan denk ik, jongen, en die gaan dan over dat leger, die mannenwereld bij uitstek. En dan, en daarna denk ik, ach, misschien doen ze het alle vier ook wel goed ook, weet ik veel, ik wil het ook niet weten. Maar dan toch even, dan denk ik, wat heb ik nou op mijn fiets hangen? He? Dat lijkt mij niet, maar dat kun je niet meer hardop zeggen tegenwoordig. Waarom zou dat niet zo horen? Zo heb ik er nog een paar trouwens, maar ik kan ze beter niet uitspreken. Dus vooruit maar. De drijvers, mens volks, zijn kinderen. Onvolwassenen betekent dit. Dat zijn laat die niet weten waar Abraham de mosterd haalt. Om zo te zeggen. Ze leven in een waanwereld. Ze hebben hun eigen ideeën, maar hebben geen idee hoe de wereld in elkaar steekt. Maar het zijn wel de leidslieden. Nou ja. O Ami, o mijn volk. Nog wel, ja. O Ami, die u leiden, verleiden u. En de weg uw paden slokken zij in. De weg uw paden. Zo'n uitdrukking nodigt uit om eens na te gaan wat er nou eigenlijk staat natuurlijk. Met in zo'n de weg uw paden. Je zou inderdaad dat eerste woord weg zo kunnen vertalen. Eigenlijk is het dat is makkelijk genoeg trouwens. Het Hebreeuwse woord is derek. Derek. En wij kennen het als direction. Directie. Richting. Derek. Dat woord is het. Richting. Is gewoon Nederlands, denk ik wel eens. Het gaat over de richting die men gaat. Die weg. Weg in die betekenis van de term. En wat die paden betreft. Nou ja, dat kan een gebaande weg zijn. Dat is het meestal ook in de Bijbel. Naar het schijnt. Maar het kan ook zijn een karavaan. Nee, niet een caravan, een karavaan. De lui die onderweg zijn. De weg die de paden bewandelen. En het kan ook gewoon zijn wijze van doen. Heb je die uitdrukking wel eens gelezen in Genesis 18? Als er staat over Sarah, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Dat woord wijze, dat is dit woord. Paden. Pad. Een manier van doen. De gang van zaken. De traditie kan het ook nog wezen dan dus. Hè? De manier van doen. En wat er staat is dus dat het niet maar gaat om de bewegwijzering in het land of iets dergelijks. Maar het gaat om de wijze van doen in het land, de cultuur van het land, de richting die zo'n land opgaat. Waarop ze zich oriënteren, de dingen waarop ze zich oriënteren, de dingen die norm zijn, want het heeft allemaal van doen met direction, met richting. Het betekent gewoon dat zo'n heel land zijn eigen identiteit verliest. Dat is wat erachter steekt. En dat wordt veroorzaakt door de drijvers, dat wil zeggen de leiders. Nou, het is een ironische uitdrukking, hè? Maar ik weet nooit of het ironisch, sarcastisch of cynisch is. Het onderscheid ken ik niet zo goed. We hebben daar 3 verschillende woorden voor. En ik kan ze nooit uit elkaar houden. Maar het zijn niet maar leiders. Kijk, een leider wordt naar Bijbelse maatstaven en naar de klassieke betekenis van de term geacht voorop te gaan. Maar er wordt hier een term gebruikt voor drijvers. Dat wil zeggen, dat zijn niet degenen die voorop gaan, dat zijn degenen die het volk opjagen. En die doen het volk te gronde gaan. En na mijn commentaar op weg en paden begrijpt u waarschijnlijk ook de uitdrukking O mijn volk. Maar als mijn volk, dat is dus dat volk dat niet Jacob heet, maar Israël. Het uitverkoren, het koninklijke priesterlijk volk. Het volk dat de Heer zou dienen. Als dat volk de weg kwijtraakt, zijn richting kwijt is en zijn wijze van doen verliest, verliest het dus zijn identiteit. En als Ami, Israël, zijn identiteit verliest, wordt het Lo-Ami en daarmee weer gewoon Jacob, in plaats van Israël. Heb je dat? En in de praktijk heeft dat als consequentie, het zal dus uit het land verdwijnen, want het land is alleen bestemd voor Israël, voor Ami. Indien gij mijn geboden naastelijk gehoorzaam zijt en alles doet wat ik je heden gebieden, enzovoort, dan zou de Heer hen zegenen in dat land. Maar als ze dat niet zouden doen en niet naar hem zouden horen, dan zouden ze verjagen uit het land. En dat is precies wat Mozes, met name in Deuteronomium, al had aangekondigd voordat men maar in het land kwam. Zodat in dit vers 12 meteen het hele verhaal ligt besloten, eigenlijk. Israël verliest zijn identiteit. In andere plaatsen heet het, in Hosea bijvoorbeeld, meen ik, Israël of Efraïm vermengt zich met de heidenen, met de volkeren. Dat wil zeggen, begeeft zich onder de volkeren, doet alsof het een volk is als alle anderen. Maar daarmee is het de eigen identiteit kwijt. En dat zoiets ook iets van doen heeft, uiteindelijk, met Nederland of zo. Ik wil België niet als voorbeeld nemen, liever, maar. Maar goed, dat gebeurt ons toch ook. Ik bemoei me niet mee. Ik ben echt niet politiek geëngageerd. Ik weet dat we er toch niks aan doen kunnen. Dat het allemaal niks uitmaakt. Maar het is toch in ieder geval zo dat het land waarin ik ben opgegroeid, ja, dat bestaat niet meer. En dat moesten we vaderland noemen. Dat deden we ook. Maar het is een woord dat ik al heel lang niet meer gebruikt heb. En dat schijnt ook de bedoeling te zijn. Want we worden natuurlijk toch gewoon verkocht aan een of andere internationale club waar we niks mee van doen hebben. Die allemaal dingen doet die wij helemaal niet willen. En onze eigen gekozen, democratisch gekozen vertegenwoordigers hebben dat voor ons zo geregeld. En we zijn het er niet mee eens. Maar ja, dat maakt allemaal niks uit. Ze doen dat gewoon. En ze weten niet waar het over gaat. En we kunnen de schulden straks van de hele wereld betalen, denk ik. We gooien miljarden over de grens naar Griekenland en naar Oekraïne natuurlijk ook nu. Dan kunnen we hun oorlog bekostigen. Zelf hebben ze daar geen rode cent voor meer, zijn al lang failliet. Maar ja, en zo gaat dat maar. En dan moeten we als Europeanen blij zijn dat er weer een land bij komt in Europa. Weet je wel, Turkije gaat geloof ik voorlopig niet door. Maar ik weet niet hoe dat zit, maar je houdt je hart vast. En wij verliezen onze identiteit. Trouwens, we hebben een koningin die zei dat de echte Nederlander, of hoe dat maar heet, die bestaat niet, zei ze. Nou was hij net binnen, dus ik neem het er niet kwalijk. Maar, maar het deed me wel zeer. En nog dus, hè, want het is al jaren terug natuurlijk. Hè. Die bestaat niet meer, of die bestaat niet. Nee, die bestond wel. En terwijl ze hard roepen dat al die nieuwkomers in Nederland moeten zich vooral hier in Nederland thuis voelen, vraag ik me af of het niet eens de vraag gesteld kan worden of de autochtone Nederlanders zich hier in Nederland eigenlijk nog thuis voelen. Mijn antwoord is nee. En dat bedoel ik maar. Ik bedoel, een volk verliest het. Nee, ik lig er niet wakker van. Echt niet. Maar het punt is, je raakt ook als land, als volk, voor zover er zoiets bestaat dan als een Nederlands volk, je raakt je identiteit kwijt. En dat is wat de leiders zelf doen. En ze mengen zich met andere volkeren. Dat deed Israël ook. Sloten verbonden met alle buren, namen ook hun goden over. Afgoden had ik moeten zeggen, maar goed. Namen ze over enzovoorts. Ja, ja. En zo ging het. En dat is wat Israël verweten wordt. En of het dan specifiek op Nederland van toepassing is. Nou, ik weet zeker dat 100 jaar geleden en langer geleden deze dingen zonder aarzelen ook van een Calvinistische kansel zo gepredikt werden, hoor. En dat de voorbeelden van Israël zo zonder meer ook op ons land van toepassing gebracht werden. Dat kan ik u wel bewijzen dat dat zo is en dat dat gebeurde. Maar ja. Maar het gaat fout met mijn volk. En u voelt de dreiging van vers 12. Het raakt zijn identiteit kwijt. Het zal worden Lo-Ami. En de naam Israël zou het kwijtraken. Dat is ook gebeurd. Want u weet hoe het met de 10 stammen gegaan is. Die zijn in de ballingschap verdwenen. En als je dan nog zoekt naar de naam Israël, dan krijg je het heel moeilijk. Want in principe vind je die niet. Nou, een enkele keer. Een beetje vermomd. Maar niet echt, eigenlijk. Nee, andere namen wel. Die namen van Isaac en van Manasse en Naftali en Zebulon, die vind je nog wel terug. Maar de naam Israël is zoek. En wat de Joden betreft, ja, eigenlijk ook, want ze heten Joden. Het is dat ze de huidige staat, de zogenaamde Joodse staat uit 1948, die hebben ze Israël genoemd. En sindsdien staat Israël op de kaart. Maar in werkelijkheid, het heette nooit Israël, hoor. Het heette het Joodse volk. En hooguit hun godsdienstige activiteiten werden daarna onder de naam Israël gevat. Maar bijbels gezien is dat eigenlijk ten onrechte ook nog. Maar wat maar om gaat, is het is die naam kwijt. En zo zou het gaan. En dan staat er in vers 13, in dit verband, in verband met het verlies van identiteit, staat er, de Heere stelt zich, dat wil zeggen Jehovah, dat was de naam van de God van Israël. En hij zei, let erop, Heere, dat wil zeggen Jehovah is mijn naam, de God van Israël. En die stelt zich om te pleiten en hij staat om de volken te richten. Nou is dat pleiten waarschijnlijk veel te positief vertaald. Alsof hij advocaat zou zijn hier ter wille van Israël. Maar dat is niet het geval. In beide zinnen, om te pleiten en om de volken te richten, zijn uitdrukkingen die aangeven dat hij zijn recht zal hanteren en dus een rechtvaardig oordeel zal brengen, recht zal doen over de volkeren. En dat staat er ook, want er staat, de Heere komt ten gerichte tegen de oudsten zijns volks. Zodat dat pleiten hier echt niet het werk is van een advocaat die spreekt voor het volk. Hij spreekt tegen het volk. En tegen deszelfs, tegen die oudsten. Dat is nog altijd een Israëlitisch begrip, hè? De oudsten, in de zin van oudsten in rang, eigenlijk. Niet noodzakelijk oudste in leeftijd. Maar het zijn degenen die verantwoordelijkheid dragen. Die betekenis heeft het woord oudste in het Nederlands ook. En deszelfs vorsten. Dat is dat woord sar uit de naam Sarah, weet u nog? Dat vertalen we inderdaad met vorstin. De vorsten zijn eigenlijk de, wat wij zouden genoemd hebben vroeger, de edelen onder het volk. Degenen die in het volk verantwoordelijkheid dragen namelijk. En de, want dat zijn de leidslieden van het volk. De Heer komt ten gerichte tegen de oudste zes volks en de zelfs vorsten. Want gij lieden, en ze worden dus rechtstreeks aangesproken nu. Gij lieden hebt deze wijngaard verteerd. Waarbij Israël beschreven wordt, beschouwd wordt als een wijngaard. Dat in de eerste plaats. En dat heeft niks met de geologische of agrarische toestand van het land zozeer te maken. Maar dat heeft te maken met de typologie. Een typologie die trouwens voortgezet wordt, dezezelfde, één hoofdstuk verder. Want vanaf hoofdstuk 5, vers 1, vinden wij wat genoemd wordt de gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard. Want wij vinden een stuk of twee, drie, misschien vier gelijkenissen in het Oude Testament. En dit is er één van. En u weet hoe het zit. Gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En deze ook. Want waar het over gaat is dat Israël een wijngaard was op een vette heuvel. Zo heet dat. 5 vers 1. Want u weet, wijngaarden die bevinden zich gewoonlijk op de hellingen van de bergen. Heuvels, dan vangen ze meer zon. En dat is dan weer nuttig voor de productie. En voor de niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Hè? Wijn, de druiven moeten veel zon hebben. Proef je later terug. Maar de Heer zegt, ik heb voor die wijngaard gezorgd. We hebben het er later wel over. De Heer zegt, ik heb voor die wijngaard gezorgd. Maar heeft geen goede vrucht voortgebracht. Was stinkende vrucht, of wat er maar staat precies. Oh, schurftijd heet het zelfs, in vers 7. En daarom zegt de Heer, laat ik het er maar bij, ik haal er mee op. Dat wil zeggen, ik haal de omheining weg, zodat de wijngaard zal zijn tot vertreding. Maar het is een beschrijving van Israël en ook in onze dagen eigenlijk. We hebben het er later wel over, want het is een bekend beeld. Niet alleen de wijngaard, maar ook wordt is sprake van wijnstokken. Goede wijnstok of goede wijnstokken die daarin geplant zijn, maar het wordt allemaal niet wat. En in het Nieuwe Testament vind je dan uiteindelijk, ik ben de ware wijnstok. Ja, en je vindt zelfs, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Dat was ook de vrucht van de wijnstok. Want de wijnstok en de wijngaard worden geacht wijn te produceren. Daarom heten ze hardnekkig zo. Wijngaard, wijnstok. Maar de wijn is een beeld van het nieuwe leven. En daarmee van wedergeboorte. En daarmee wordt de wijnstok en de wijn en de wijngaard ook in verband gebracht. In het bijzonder met het Abrahamitisch verbond waarvan het de uitbeelding is. Zal nieuw leven produceren. Wij kennen zelfs in het Nieuwe Testament nog een gelijkenis van de, hoe heet dat, de ontrouwe wijngaardeniers of zoiets. En we kennen zelfs nog een gelijkenis van een vijgenboom die geplant was in een wijngaard. Nou ja, waarschijnlijk kom ik er wel op terug als we hoofdstuk 5 bespreken. Maar het wordt geacht des Heeren wijngaard te zijn. En de Israëlieten worden geacht die wijnstokken te zijn, dan wel ze worden geacht de wijngaardeniers te zijn. In elk geval de Joden en in het bijzonder de, hoe heet dat ook alweer, de schriftgeleerden en fariseeën, hoe ze maar heten, die werden geacht de wijngaardeniers te zijn. In elk geval in die gelijkenis in Matthäus 21... daar staat erbij dat die schriftgeleerden verstonden dat hij van hen sprak. Dat hij het over hen had als de boze wijngaardeniers. Die uiteindelijk de erfgenaam van de wijngaard doden, weet u nog? En waar dan staat, en dus zal de wijngaard gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Zodat je logische wijze daar vermeld vindt dat het hele Abrahamitische bond en de belofte van nieuw leven en wat er maar bij hoort van Juda zal worden weggenomen en gegeven worden aan Efraïm. Van de twee aan de tien. En dat zou dus alsnog van Lo Ami Ami worden. Dat was Hosea. Toen maar. Terug weer hier om de draad op te nemen. De Heer zou spreken tegen die oudsten en vorsten. Nou, ten gerichte, hij zou een oordeel brengen. Want gij lieden hebt deze wijngaard verteerd. Dat wil zeggen, er is niks van overgebleven. In de praktijk betekent het gewoon dat men het woord van God en de beloften Gods gewoon kwijt is. En dat die van geen betekenis meer zijn in hun, zullen we zeggen, in hun weg of in hun paden. In hun wijze van doen, in hun cultuur. Het is zoek. En daarna staat er de roof des ellendigen. De roof van de ellendige is in uw huizen. Dat betekent in de praktijk dat wat Israël miste, tekort kwam, dat wordt gevonden bij deze vorsten, dan wel oudsten. In de praktijk wordt die vorsten en oudsten dus verweten dat zij verantwoordelijk zijn voor de erbarmelijke toestand van het volk in het algemeen. En waarschijnlijk ook gewoon letterlijk. Want zo gaat dat nou eenmaal onder de volkeren en in de geschiedenis. Je weet hoe dat gaat, macht corrumpeert. En zodra mensen de macht in handen krijgen, zijn ze geneigd om degene over wie ze macht hebben uit te wringen. Te onderdrukken. En ik roep altijd meteen als ik zulke dingen zeg, ik ben geen socialist. Echt niet. Helemaal niet. Mocht u die conclusie willen trekken. Ik vertel gewoon hoe dat in het algemeen zo gaat. Zo gaat het altijd. Ik bedoel, wat wij ervan vinden, maakt niet uit. De overheid zegt meteen, oh, we geven wel even een miljard aan de Oekraïne. En we hebben al heel wat miljarden gegeven aan Griekenland. Ze vragen het ons niet, wij moeten het wel betalen. Dan moet je schouw omrekenen, 1 miljard euro. Over hoeveel Nederlanders zijn er? 17 miljoen. Moet je eens uitrekenen hoeveel je per persoon betaalt. Inclusief de baby's. En het is niet niks, jongens. Het gaat niet over 1 miljard, het gaat over miljarden. Het is niet te geloven. En wij brengen dat allemaal op. En dan kunt u ook nog wel roepen, ja, maar we houden nog genoeg over. Sommigen roepen dat. Het zijn er steeds minder, heb ik de indruk. Maar goed, we leven er toch nog goed van. We zeggen, ja, alles, maar alles na verhouding. Dit lijkt toch echt nergens op. Nou ja. Ik weet het niet. Ik kan die dingen allemaal niet volgen. Begrijp ze niet echt. Maar de oudsten worden verantwoordelijk gesteld. Ja, wie anders dan? Toch? Ze zijn toch de leidslieden van het volk. Degene die de verantwoordelijkheid dragen voor al wat er gebeurt. Die zijn inderdaad verantwoordelijk. En die zullen ook door de Heer geoordeeld worden. Vergis je nou maar niet. Ja, als ze nou gelovig zijn of niet, heeft er niks mee te maken. Zij zullen daarvoor geoordeeld worden. En niet naar begrippen of normen die cultuurafhankelijk zijn en die veranderlijk zijn in de loop van de tijd, maar naar Gods vaste normen. En als ze die gekend hebben of niet, ja, dat is ook een, ze hadden ze moeten kennen. Net zo goed als wij, gewone burgers, wij worden ook geacht de wet te kennen. Toch? Ja. Nee, dat is. En vandaar altijd die zware woorden in de Bijbel. Ze komen bij ons altijd wel hard over. Maar ja, van Gods standpunt uit bezien is het ook eigenlijk wel God geklaagd, om zo te zeggen. Hè? En die klaagt dan ook. 15. Wat mankeert jullie? Wat is uw lieden? Wat mankeertje, dat gij mijn volk, Ami, verbrijzelt en de aangezichten der ellendigen vermaalt, spreekt de Heere, Heere, de Heerscharen. Elders vind je ook die uitdrukking, hè. Dan worden de, hoe heet dat, de valse profeten ter verantwoording geroepen, de valse herders die de kudde opeten, of de valse profeten die de beenderen van heen leggen enzovoorts. Dat is in Micha, geloof ik, dat soort uitspraken allemaal. Het zijn tamelijk gruwelijke uitspraken. Erg harde, maar zo hard zijn ze natuurlijk ook. Hè? Wat mankeert jullie? Wat is jullie? Dat gij mijn volk verbrijzelt. Kijk, als je bij David bent, die heeft het dan altijd nog over uw volk. Tegen de Heer in zijn gebed. En wie ben ik, dat ik koning ben, dat u mij koning maakt over uw volk? Later ging hij een keer in de fout. Toen begon hij het volk te tellen. En dus zich eigenaar te maken van het volk. En dat was helemaal mis, ja. Ja. Ja, en het volk ook trouwens. Daarmee ging het dus ook fout. Ook met het volk, hè. Maar toch. Wat is jullie dat gij mijn volk verbrijzelt en de aangezichten der ellendigen vermaalt? Want de verantwoordelijkheid van de leidslieden van het volk is in de eerste plaats voor het volk als zodanig. En zeker voor de behoeftigen. Dat wil zeggen, de overheid heeft een sociale, heeft de verantwoordelijkheid voor sociale zorg over een volk. Ja. Terwijl in de praktijk het gewoon ook zo is dat het volk juist uitgeknepen wordt. Ja. En dat die dingen dus omgekeerd worden. Maar sociale zorg hoort naar Bijbelse maatstaven, dat is de Mosaïsche wet, maar hoort te liggen bij de overheid. Collectieve voorzieningen dus, daar zou de overheid voor moeten zorgen. En onze daar kan die nalaten. Onze Nederlandse overheid heeft alle collectieve voorzieningen verkocht aan particuliere ondernemingen. Nou, particulier, die van die zogenaamde investeerders enzovoort. En dan zitten we met de problemen, toch? Het is allemaal weggedaan, er is niks meer van. Je weet wel, spoorwegen en elektriciteitscentrales, PTT, wat hadden we nog meer allemaal. Energiecentrales, allemaal verkocht. Gewoonlijk aan het buitenland trouwens. Dus dan ben je het helemaal kwijt. En we zijn afhankelijk van het buitenland. En zelfs wij die op een grote gasbel zitten, zijn afhankelijk van de leverantie van Russisch gas. Kun je het je voorstellen? Ik niet. Maar het is zo. Ah, doe maar. Kortom, we gaan altijd fout. En de Heer zegt, dan maak ik er lent aan. Verder zegt de Heer, vers 16, daarom dat de dochteren van Sion zich verheffen. Voor de gelegenheid wordt Israël voorgesteld als een vrouw, maar daarom moet ik meteen zeggen, niet maar als een vrouw, maar als alleen maar bestaande uit vrouwen. De beeldspraak, wat is beeldspraak? Laat ik dat voorop stellen. Dat u zo'n schriftgedeelte vooral niet te oppervlakkig leest, want dan doe je het onrecht. De dochter van Sion komt wel vaker in de Bijbel voor, in het enkelvoud. En dan is het gewoon dat volk. Israël. En Sion, ja, dat is de locatie van de troon eigenlijk, hè. Van het Davidische koningshuis. Dus het hele volk heet de dochter van Sion. Zeg tot de dochter van Sion, uw koning komt. Weet u nog? Enzovoorts. De term komt nogal eens voor, meestal in verband met de komst van de Messias. Kortom, de wederkomst van Christus. Maar het is Israël als vrouw voorgesteld, onder verwijzing naar de terminologie in verband met zowel oude als nieuwe verbond. Ik bedoel, het oude verbond der wet wordt in de Bijbel hardnekkig beschreven als een huwelijk, waarbij de twee partijen van het verbond zijn de Heer en Israël. En de Heer heet de man en Israël heet de vrouw. Het was geen goed huwelijk onder het oude verbond. Sterker nog, er staat... Het was mijn verbond, zegt de Heer, Jeremia 31, vers 31 en wat er verder volgt. Het was mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. En in het citaat in Hebreeën 8 uit mijn hoofd staat er geloof ik het verbond het welk zij vernietigd hebben. Als ik me goed herinner. Dat wil zeggen, de van enige huwelijkstrouw van de kant van de dame was... geen sprake en daarom wordt de dame ook een madame genoemd. Want Israël wordt beschreven als hoer. En meer in bijzonder, sorry voor de details, maar meer in het bijzonder... haar eigen man beliefde ze niet. Daarom heet ze ook onaangeraakt. Vertaald met Isebel. En dat is niet positief uiteraard. En aan de andere kant wordt gezegd, ja, maar ze doet het, staat er letterlijk, ze doet het met al die andere mannen. En wie ze maar krijgen kan. En ze loopt zelfs te tippelen om mannen te vangen voor dat doel. En dat gaat dan over Israël als vrouw. Soms heet het twee vrouwen. Nee, het is gewoon Efraïm en Juda. Of Ahola en Aholiba. Ik moet altijd ademhalen bij die namen. Ahola en Aholiba. En als in hetzelfde Jeremia 31 het nieuwe verbond wordt aangekondigd... staat er trouwens... de Heer heeft iets nieuws geschapen of zal iets nieuws scheppen op aarde. De vrouw zal de man ontvangen. Zodat het toch nog goed komt. Maar dat is onder het nieuwe verbond. En dat wordt ook als een huwelijk beschreven, overigens. Althans voor zover toegepast op de Heer en Israël. In het algemeen wordt ook dat als een huwelijk beschreven. Daar komt ook het idee vandaan dat de gemeente de bruid is. Wat veel te kort door de bocht is, want dan is er geen sprake van een huwelijk dus als het de bruid is. Dus dan klopt er toch weer iets niet. Maar daar zullen we het ook niet verder over hebben. Maar het punt is dat Israël als vrouw wordt voorgesteld die, nou ja... Die overal probeert mannen te interesseren. En hier staat gewoon die term in het meervoud. En wat het uitmaakt, nou eigenlijk niks. Hooguit maakt het uit dat niet maar het volk als collectief beschreven wordt. Maar dat het gaat inderdaad over alle leden van het volk. Dat ze allemaal erop uit zijn, niet om de Heer te dienen... maar om de goden wel behagelijk te zijn dan wel de buren en dus de goden van die buren. En ik bedoel uiteraard de buurvolken. En dan staat er dus, vers 16... Daarom dat de dochteren van Sion zich verheffen en gaan met uitgestrekte hals... Begrijp je me goed, ik heb het niet geschreven, maar je moet de conclusie trekken... dat wat hier beschreven wordt, dat wordt geacht mooi te zijn... Voor de dames zelf en ze denken ook dat de mannen het mooi vinden. En misschien hebben ze daarin ook wel gelijk. Maar ja, het is mij nooit gevraagd, dus ik zal er ook geen commentaar op geven. Met uitgestrekte hals, lange nek. Hè? Ja. En lonken met de ogen. Zij kon het lonken niet laten. Dus de berijmde versie van... Ja, ik heb geen idee wat het betekent. Lonk, en hoe doe je dat? Heb je wel eens gelonk, broeder? Zuster? Wat is de verleden tijd van lonken eigenlijk? Gewoon lonkten. Lonkten. Oh. Ja. Nou ja, oké. Okay. Zo lonken. Lonkten, wat dat maar was. Ik denk dat het iets met verlangen te maken heeft, maar ik heb het nooit uitgezocht. Zij lonken met de ogen, al gaande en trippelende daarheen en treden. Trippelende daarheen en treden. Hè? Nou ja. Alsof haar voeten gebonden waren. Nou ja, het betekent... met belletjes aan de enkels. Dat is eigenlijk wat het betekent. Hè? Ja, zoals Sweet Emma. Ken je die, Sweet Emma? Nooit goed, Sweet Emma. Zoek het maar op internet. Sweet Emma. Het is... was een dame die piano speelde in New Orleans. En ze heette Sweet omdat ze oerlelijk was op haar oude dag. Eén tand in de mond. Eén verlamde hand bovendien ook nog. Op de late leeftijd. Nee, ze kon fantastisch spelen. Ik vind het eigenlijk niet leuk om te zeggen. Maar, goed. Maar die had dus een bellen onder kuiten. Een soort tamboerijn of zo. En dan maar stampen, weet je wel. Om de maat aan te geven. Ja, dus dan moet ik Sweet Emma. Nou ja. Toma. Ja. Alsof hij voelt gebonden dus met belletjes eraan. Dan rinkelt het leuk bij het lopen. Ja. In ieder geval één zuster die het begreep. Zo zal de Heere de schedel der dochteren van Sion schurftig maken. En de Heere zal haar schaamte ontbloten. Dat is als de meest gehoorde taal op te vatten eventueel. Maar hoe goed dat dan was in de dagen dat het geschreven is, dat is altijd nog maar de vraag. Maar de algemene strekking ervan is die van ontbloten, haar afscheren enzovoort. Daar staat er trouwens ook nog bij, geloof ik, later. Ja, het komt later nog voor. En dat is de gebruikelijke manier, want sommigen hebben rare gebruiken, gebruikelijke manier om mensen te schande te maken. Ik verzuim nu om schriftplaatsen te noemen. Want je leest het hier en daar in de Bijbel, vooral ook in verband met de ballingen die afgevoerd werden. Helemaal naakt of met of beneden de gordel alleen naakt. Gewoon te schande gemaakt. Ja. Zo zal de Heer de schedel de dochter van Sion schurftig maken en de Heer zal haar schaamte ontbloten. Tenzelfde dagen, daar is er dus niks aantrekkelijks meer aan. Hè? Dat is het idee, hè. Tezelfde dagen zal de Heere wegnemen het sieraad der kousenbanden. Hier wordt het dus toegelicht wat dat eigenlijk inhoudt. Het sieraad der kousenbanden en de netjes en de maandjes. Wat er zo op en aan hangt aan toeters en bellen, zal ik maar zeggen. Ja. De reukdoosjes en de kleine ketentjes en de glinsterende kledingen. De hoofdkroning en de armversierselen en de bindselen en de reukballetjes en de oorringen. Er is vast wel iemand die daar ooit eens een boek over geschreven heeft. Misschien, of niet? Over wat het dan allemaal is en hoe dat eruit zag. De ringen en de voorhoofdsierselen, de wisselklederen en de manteltjes en de hoedjes en de buidels. Tasjes. En de spiegels en de fijnlinnen deksels en de hulledoeken en de sluiers. Kortom, alles waarmee het goede mens zich aankleedt en zich toonbaar maakt. Behangt, hoe je dat maar, beschilderd, wat het maar was. Ja, plamuurd, stoffeert. Bedenk ze maar. Je hebt zo'n boek vol. Dat zal worden weggenomen. Daar gaat het om. Kortom, de hele rijkdom van Israël, al het aantrekkelijke van Israël zal worden weggenomen. Dat is het idee. En het zal geschieden dat er voor specerij, want we zijn nog niet aan tent, dat er voor, in de zin van in plaats van, hè, dat er in plaats van specerij stank zal zijn. Dat wil zeggen, in plaats van allerlei perfumes, geurwatertjes, dat er stank zal zijn en lossigheid in plaats van een gordel. Kortom, men gaat gekleed in zakken. Nou is dat soms mode, moet ik eerlijk toegeven. Maar dat gaat heel snel weer over, ja. Ja. En de gordel heeft van doen met de taillering, uiteraard. Hè. En kaalheid, die bedoel ik, kaalheid in plaats van haarvlechten. En omgording in zaks. Ik sprak voor mijn beurt. Israëlieten, de uitvinders van het zaklopen. Ja. Een omgording eens zaks. Nee, zaks. Niet een zaks. Een omgording eens zaks in plaats van een wijden rok. En verbranding in plaats van schoonheid. Ik moet u zeggen dat we hier weliswaar met wat vreemde woorden van doen krijgen in zo'n opsomming. En dat komt omdat vreemd genoeg deze dingen hier op literair verantwoorde wijze beschreven worden. Met andere woorden, er worden bepaalde woorden gekozen die rijmen of die allitereren. Woorden die op elkaar lijken. En de vertalers doen het netjes, vertalen zo'n woord en het volgende woord ook. En je bent de rijm en de alliteratie ben je helemaal kwijt. En je vraagt je af, waarom staat er verbranding in plaats van schoonheid? Maar ja, dat zit hem gewoon in het gebruik van die woorden. Heb u dat een beetje? De poëzie is eruit gehaald. En ik weet wel dat de inhoud helemaal niet poëtisch is. Maar ja, een beetje nette schrijver doet dat nou helemaal zo. Hè? Met rijm en alliteratie en wat het maar is. En ritme in de tekst. En dat is bepalend voor de woordkeus. Je krijgt dat trouwens ook nog sterker te zien. Althans in het Hebreeuws, maar je krijgt het sterker te zien nog in het einde van Jesaja 5, vers 7. Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid. En je vraagt je af wat daar nou het verband tussen is. En hij heeft gewacht naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Een gerechtigheid en geschreeuw. De vertalers hebben hun best gedaan om het toch enigszins te laten allitereren. Maar die woorden staan daar omdat ze inderdaad op een of andere wijze rijmen. En zo bij elkaar geplaatst worden dat in het Hebreeuws. En wat er precies staat is dan eigenlijk niet meer te zaken. Als er staat, hij heeft gewacht naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Dan staat er, hij heeft gewacht naar tzedaka, maar ziet het is tzaaka. En dan begrijp u dat die woorden verband houden qua klank enzovoort. En dat is bepalend geweest voor die woordkeus. En daar moet je dus niet al te veel mee bezighouden. Je moet gewoon begrijpen wat het stuk uiteenzet. En in de praktijk betekent het gewoon, maar dat is vers 25. Uw mannen zullen door het zwaard vallen en uw helden in de strijd. Je kan je toch niet aan de indruk onttrekken dat die vrouwen dan toch in hoge mate bepalend waren voor de gang van zaken in Israël. En dat op de negatieve manier. En ik vertel die dingen niet. Ik krijg er altijd problemen mee. Vooral met vrouwen. Kan ik niet hebben. Maar goed. Er zijn er die glashard volhouden. Nee, maar dat harde en die oorlog en die wreedheid, dat is allemaal, dat zijn de mannen. Maar ik heb een dame gekend waarvan mij de naam nou weer ontschoten is. Ik wist dat zij het, ik weet dat zij het, maar ik versta het niet met mijn rechteroor. Dus vooral me. Maar er was een dame die schreef een hele reeks van boeken trouwens over de vrouw in het algemeen. En die zei, nou ja, als de vrouwen geen oorlog willen, dan komt er ook echt geen oorlog. Met andere woorden, de hele strekking van haar verhaal was dat in de praktijk zijn het toch de vrouwen die de wereld regeren. En omdat het de vrouwen zijn die in de praktijk de mannen manipuleren. En wij hier in het Westen zijn zo dom dat wij denken dat het andersom is en dat de vrouw nodig moet emanciperen. Maar er zijn dus vrouwen die zeggen, nou het wordt tijd dat mannen emanciperen. Vrouwen waren dat altijd al. En wie er gelijk heeft, weet ik niet. Maar laten we ze maar gewoon naast elkaar zetten en zeggen dat het toch wederzijds een hele sterke beïnvloeding is. En in dit schriftgedeelte wordt dus zo zonder meer gezegd dat het eigenlijk aan die vrouwen ligt dus. Hè? En daarom wordt gezegd, en uw mannen? Uw mannen zullen door het zwaard vallen. dan ben je die kwijt. En dat is voor de vrouw, dat weet iedereen, althans binnen Bijbels context, een smaadheid. Zo heet dat. Als vrouwen geen man hebben, en bovendien dan ook nog eens geen kinderen, heet dat smaadheid. Ja, dat komt al in Genesis voor. Heet dat. Ze voelen zich te schande. Want ja, een vrouw is een vrouw omdat ze kinderen baart. Mag ik niet meer hard roepen? En als ze dat niet doet of niet kan, dan is er iets mis met haar identiteit als vrouw. Althans, zo werd dat dan vroeger beleefd, zeg ik dan maar. Heel beleefd, zeg ik dat dan maar. Zo werd het vroeger beleefd. En hoe dat nu is, weet ik niet. Maar ja, ons wordt van alles wijsgemaakt. En mij maakt het ook verder niks uit. Dat meen ik. Maar je moet het wel hier in de context begrijpen. Uw mannen zullen door het zwaard vallen. Uw helden in de strijd. En of ze daarover treuren, weet ik niet. Maar ze zijn wel hun sociale zekerheid en hun bron van inkomsten kwijt. En vandaar dat de wet regelt dat de overheid, inderdaad, dat via de wet, dus van overheidswegen, zorg moet zijn voor de weduwen en de wezen enzovoorts. Maar ja, daar kwam al lang niks meer van terecht. Vinden ze te duur. Ze gooien liever het geld over de balk naar andere volken met andere religies, dan voor het eigen volk te zorgen. Ik meen het echt, hoor. Ja. En als Nederland niet een goed voorbeeld is, dan is de Verenigde Staten dat misschien. Want die doet niks voor aan sociale zorg, dat weet u toch, hè? Is iedereen particulier verantwoordelijk. En dat zou mooi zijn als men als een particulier die verantwoordelijkheid kon dragen. En als men het ergens kan dragen, is dat waarschijnlijk toch in de Verenigde Staten. Met zijn particuliere initiatief en particuliere verantwoordelijkheid. Maar het neemt niet weg dat er zware misstanden zijn. Dat de overheid er niks aan doet. Uw mannen zullen door het zwaard vallen. Uw helden zullen vallen in de strijd, in de oorlog namelijk. Al was het maar tegen de Assyriërs. En haar poorten zullen treuren en leed dragen. En zij zal ledig gemaakt zijn de op de aarde zitten. Haar poorten. Ja, dat zijn dan weer toch weer stadspoorten enzovoorts. Kortom, waar het precies over gaat is niet te zeggen. Het is niet precies. Het gaat over het volk, het gaat over de vrouwen, het gaat over de steden, het gaat over het land. En de poorten zullen treuren en leed dragen en zij zal ledig gemaakt zijn door op de aarde zitten. Als je echt wil weten wat het betekent, dat is niet zo moeilijk, dan begin je gewoon te lezen in Klaagliederen van Jeremia. Hoe zit die stad? Alsof de stad zit. Ledig. En verwoest. Zo wordt het daar beschreven. Ja, kijk er maar naar. En anders in hoofdstuk 2 vind je dit soort werken. Dat men neder zit bij de stad. Nou ja, Jeremia zat bij de stad neder. Na de wegvoering van al wat er nog van het volk was. Op enkele uitzonderingen na. Maar in het algemeen, iedereen was weggevoerd. De stad was verwoest en verbrand. En zo zat de stad erbij. Ledig, gezeten in plaats van standhoudend. Terneder zitten, bij de pakken neerzitten. Want ja, het is gebeurd met de stad. En eigenlijk moet je hierna ook nog lezen hoofdstuk 4 vers 1. Als u mij vraagt, hoort dat bij dezelfde perikoop nog. Mocht u Klaagliederen willen lezen, lees dan ook Klaagliederen 2, vers 8 tot 10. Dat u ook wilt ook wel doen, hoor, even met u. Ja. Klagen, even de tijd voor nemen dan. Dat was dus na de ondergang ook van het tweestammenrijk en van Jeruzalem. Dat is Klaagliederen. Nou, eerst vers 1 dan maar. 1 vers 1. Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was? Zij is als een weduwe geworden. U weet wel, uw mannen zullen door het zwaard vallen en uw helden in de strijd. Zij is als een weduwe geworden. Zij die groot was onder de heidenen, een vorstin. Sarah, staat er. Een vorstin onder de landschappen is zijnsbaar geworden. Dat wil zeggen, er gaat belasting overgegeven worden. Ja, dan is het niet best. Wij vinden het heel gewoon, langzamerhand, maar het is niet best. Het is onderworpen geworden, sterker nog, het is verwoest. Want daar gaat het over, hè. En dan, ik zei, ook lees ook 2 vanaf vers 8. De Heere heeft gedacht te verderven de muur der dochter Sions. 2 vers 8. En wij lazen net over de dochteren van Sion enzovoorts. En dat haar poorten zullen treuren, Jesaja 3 vers 26. En hier staat in Klaagliederen 2 vers 8. De Heer heeft gedacht te verderven de muur der dochter Sions. Hij heeft het richtsnoer daarover getogen. Hij, dat wil zeggen het richtsnoer niet van opbouw, maar van vernietiging. Hij heeft zijn hand niet afgewend dat hij ze niet verslonden. En hij heeft de voormuur en de muur tezamen treurig gemaakt. Zij zijn verzwakt. Nou ja, in de praktijk vernietigd. Haar poorten zijn in de aarde verzonken. Hij heeft haar grendelen verdorven en gebroken. Haar koning en haar vorsten zijn onder de heidenen. Namelijk weggevoerd in ballingschap. Er is geen wet. Haar profeten vinden ook geen gezicht van de Heer. De oudsten der dochter Sions zitten op de aarde. Zij zwijgen stil. Zij werpen stof op hun hoofd. Zij hebben zakken aangegord. De jonge dochters van Jeruzalem laten haar hoofd ter aarde hangen. Enzovoorts. Maar in werkelijkheid is de stad leeg en verwoest. Dat is wat daar beschreven wordt. En ik hoop dat u begrijpt dat dat naadloos aansluit bij deze woorden aan het eind van Jesaja 3. En als je daarna leest Jesaja 4 vers 1... dan zou je moeten begrijpen dat dat vers nog bij het voorgaande gedeelte hoort. Te dien dagen zullen 7 vrouwen een man... dat is er 1 dus. Een man aangrijpen zeggende... ons brood zullen wij eten... en met onze klederen zullen wij bekleed zijn. Wij hoeven geen geld. Wij hoeven geen bruidsgat. Wij kunnen een beetje wel voor onszelf zorgen. Wij eisen verder niks. Laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden. Dat wil zeggen... maak ons tot uw vrouw. Nou ja, vrouwen. In dit geval. En neem daarmee onze smaadheid weg. En u weet hoe dat was. Zeker onder Israël, ook in oud-testamentische tijd. Polygamie was niet ongewoon. En dat een man 2 vrouwen had, dat... nou ja, hij moet het wel kunnen betalen. Vrouwen waren toch redelijk prijzig altijd. Nou ja, totdat er een enorm overschot is. Sorry, het is een soort marktwerking. Ja, en hier is sprake van een enorm vrouwenoverschot. En ja, ik roep het maar gewoon, dat is ook niks bijzonders... We hebben een tijd achter, ik weet niet hoe het nu is, maar we hebben een tijd, enige decennia achter de rug van een enorm vrouwenoverschot in Duitsland. En ook in, nog verder naar het oosten. In de landen achter het IJzeren Gordijn. De reden daarvoor is heel simpel. Dat is niet omdat er te weinig mannen geboren werden. Maar omdat er te veel mannen zijn omgekomen in de diverse oorlogen. Dan heb je een vrouwenoverschot. Dus als een man hier in het Westen niet aan een vrouw kon komen... dan ging je de markt op, zeg maar. Nee, al, zelfs al voor internet en zo, hoor. Voordat er die dating sites bestonden en zo. Toen mensen nog gewoon met elkaar spraken, zal ik maar zeggen, op een verjaardag. Dat doen ze niet meer, dat was gewerkt. Hier zitten ze allemaal bij elkaar op het gebak en ze zitten allemaal met zo'n dingetje te spelen. Ze kijken elkaar niet aan. En dan zitten ze zelfs te mailen en weet wat ze maar zitten te doen. Met elkaar zelfs daar ter plekke. Ze kunnen gewoon met elkaar praten. En dan elkaar laten zien. Maar goed, het waren tijden dat je dus naar de kroeg moest of naar de kerk om anderen te ontmoeten. Of naar het carnaval, weet ik veel. Maar toen maar weer. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel vrouwen toen uit Oost-Europa hier in het Westen alsnog een man gevonden hebben. Want daar had je ze voor het uitzoeken. Of je daar gelukkig van wordt, nou, dat weet ik niet. Maar, hè? Ja. Als vrouw bedoel ik. Of als man. Nee, dat weet ik ook. Weet ik veel. Maar ik heb ze wel gekend. Maar zo gaan die. En dat is wat hier beschreven wordt. Hier, nou, je kunt zeggen ze vrouwenoverschat. Maar het is natuurlijk zo, daar zijn te weinig mannen. Want die mannen zijn door het zwaard gevallen. De helden in de strijd. Ik vergeet nooit dat ik een van de eerste keren dat ik ooit van mijn leven in Duitsland kwam enzovoorts. En hoeveel vermengde, hoe moet je dat zeggen, gehandicapte mannen ik daar gezien heb. Ouder dan ik, zal ik maar zeggen. Dat waren allemaal slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar zelfs nog uit de Eerste Wereldoorlog. Zonder armen, zonder benen en wat het maar was allemaal. Gruwelijk. Hele tehuizen vol, verdiepingen vol met die lui. En, ja, nou ja. Maar wat oorlogen doen. Maar dit is wat aangekondigd wordt. En als die vrouwen dan zo nodig oorlog willen, oké. Okay, maar dan raken ze wel hun mannen kwijt. En dat is wat beschreven wordt. En dus, te dien dagen. Ik moet eerlijkheidshalve erbij zeggen dat de term te dien dagen hier in 4 vers 1 wellicht er helemaal niet staat. Dus ik ga er ook verder niks over zeggen. Want die is enigszins twijfelachtig. Ik heb het nagekeken bij de autoriteiten, maar die geven er geen verder commentaar op. In elk geval in de Septuagint, daar staat dat niet, te dien dagen. Dat staat wel in het volgende vers. En als ik het moet inschatten, denk ik, nou, ik denk inderdaad dat het er niet zou moeten staan aan het begin van dat vers. En ik denk dat het vers 4 vers 1 nog hoort eigenlijk bij de pericoop van hoofdstuk 3. Waar het resultaat beschreven wordt van wat in vers 25 staat. De mannen zijn er niet meer. Ik denk ook dat het zo moet, want te dien dagen wijst gewoonlijk op de hele verre toekomst, namelijk naar nieuwtestamentische tijd. Niet noodzakelijk, maar dat blijkt gewoonlijk zo te zijn. En dat kan ik, daar weet ik geen raad mee, als het op vers 1 zou slaan. Te dien dagen. Ik denk niet dat dat Messiaanse tijd is. Ik denk dat dat de tijd is die het resultaat is van al die oorlogen en van de ondergang van Israël als zodanig. En daar hoort het dus bij. Gevolg dus van vers 25 en 26 is dat enorme vrouwenoverschot, waar de gunst van mannen gezocht wordt om die vrouwen maar tot hun echtgenoten te maken, zodat ze daarmee hun smaadheid kwijtraken. Dat is wat er staat. En wellicht daardoor ook kinderen krijgen enzovoorts. Maar goed. Maar het is nogal vreemde verhouding. Ik weet niet of je dat letterlijk moet nemen. Ik denk het niet. 7-1. 7 heeft vaak de betekenis van gewoon veel en in. Verder zonder een getal te noemen, zal ik maar zeggen. Het is gewoon de algemene beschrijving van dat er inderdaad een enorm vrouwenoverschot is. En dat heeft zich in de geschiedenis, niet alleen van Israël, maar van andere volkeren en ook in Europa, vele malen volgedaan. Nu komen we echt bij te dien dagen, in vers 2. En het is een vaste uitdrukking, te dien dagen, het is een vaste uitdrukking, verwijzend in elk geval naar nieuwtestamentische tijd, waarbij die wil zeggen ergens in de toekomst, ver weg. Niet deze, maar die. Ver weg, ooit. Maar in de praktijk in de Bijbel verwijst het naar nieuwtestamentische tijd. Te dien dagen, ooit in de toekomst, zal des Heren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degene die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion en de overgelatenen in Jeruzalem zal heilig geheten, genoemd worden. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Als de Heere zal afgewassen hebben, de drek der dochteren van Sion en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit dezelfde midden, door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. En de Heere zal over alle woning van de berg Sions en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rook en de glans eens vlammende vuurs des nachts. Want over alles wat heerlijk is zal een beschutting wezen. En er zal een hut zijn tot de schaduw des daags tegen de hitte en tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. En dit gedeelte is dus positief van aard. En dat is zo de gang van zaken bij de profetie in het algemeen. En zeker in Jesaja. Het idee namelijk dat weliswaar oordeel zou komen, en dat is niet mis. Maar niettemin wordt er gesproken over een overblijfsel. En dat jargon, overblijfsel, is kenmerkend eigenlijk voor Jesaja. Niet dat het nergens anders voorkomt, komt wel in Genesis voor. Om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde, zei Jozef tegen zijn broers toen hij zich bekend maakte. Maar het is een algemeen Bijbels begrip, maar specifiek komt het voor bij Jesaja. En we hebben eraan te danken wat ik altijd maar noem de leer van het overblijfsel. Dat is die idee uit Romeinen 11 van Paulus, dat er altijd, hoe dan ook, een gelovig overblijfsel is. Dat wil zeggen, zoals dat was in de dagen van Elia, zei Paulus, zo is dat ook vandaag, zei hij. Altijd een overblijfsel. Dus er is ook wat positiefs te melden. En dat is wat hier dan gebeurt. Hier wordt het positieve gemeld. En het is natuurlijk een voortzetting van wat wij in hoofdstuk 1 al tegenkwamen in vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. En hier vinden we dezelfde gedachtegang terug. Toch een overblijfsel. En dat het hierbij gaat in het algemeen over wat wij noemen de wederkomst van Christus, dat lijkt me wel duidelijk. Tenminste, als je de term Sion en Jeruzalem letterlijk neemt, en dat zou je dan toch moeten doen in de eerste plaats, dan, omdat het over een letterlijk Israël gaat, dan kom je dus terecht bij de dagen van de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. Kortom, dan gaat het niet maar over het Messiaanse heil, zoals er boven staat, maar ook over het Messiaanse rijk. Uiteraard, maar u weet dat de Statenvertalers daar in de praktijk niet in geloofden, hè? In een Messiaans rijk. In iets als 1000 jaren. Maar wel in een Messiaans heil. En dat vind je hier dus beschreven. In de commentaren lees je meteen dat het gaat over de kerk. Uit onze dagen. Het Messiaanse heil. Of dat zo is, als je het overdrachtelijk neemt wel, maar we hebben het daar nog wel over. Maar in het algemeen, het gaat over de komst van de Messias, die wel degelijk zijn residentie, zijn zetel zal hebben in Jeruzalem. En wat hier genoemd wordt, des Heren spruit. Ja, dat is. De vertalers hebben natuurlijk met hoofdletter geschreven om aan te geven dat het de Heer zelf is die spruit is, hè? De spruit namelijk de Heer zelf. En daarom die hoofdletters. Maar dat is een subtiele vorm van interpretatie. Wat de vertalers eigenlijk niet mogen doen. Maar wij zijn ze er dankbaar voor, zal ik maar zeggen. Bovendien, wij kennen de uitdrukking ook elders. Namelijk bijvoorbeeld in Jeremia 23. Dat is dus uit de dagen van de ondergang van het tweestammenrijk. Daar lezen wij in Jeremia 23, vers 5. Ziet de dagen komen. Hier is meervoud, maar als het enkelvoud was, was het nog steeds die dag, hè, in de toekomst. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In de dagen van Jeremia kwam een einde aan de troon van David in Jeruzalem. En die troon, letterlijk of overdrachtelijk, is daar ook nooit teruggekeerd. Dat is nooit meer een koning geweest uit het huis van Juda in Jeruzalem. Sinds de val van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling. Kortom, de wegvoering van het tweestammenrijk in Babylonische ballingschap, om het eenvoudig te zeggen. Maar in de dagen van Jeremia gebeurde dat, maar Jeremia kondigde wel degelijk aan dat ooit die troon in Jeruzalem hersteld zou worden. Dus er ligt grote nadruk op, ik zal aan David een rechtvaardige spruit verwekken. Aan David, namelijk. En dat is ook de strekking natuurlijk van die uitspraken in het Nieuwe Testament van de engel aan Jozef in Matthäus 1. Jozef, gij zonen Davids. En die uit Lucas 2 is nog bekender, hè? Zij gingen naar Jozef en Maria, trokken ook op naar Bethlehem, naar de stad Davids. Want zij waren uit het huis en geslacht van David. Uit de koninklijke familie betekent dat. Ik probeer altijd die timmerman van Nazareth zoveel mogelijk te vergeten. Dat was hij, oké, wat het maar was. Maar hij was in de lijn van erfopvolging van de troon binnen de twee stammen van Israël. Dat er daarbuiten ook erfgenamen waren, ja, oké, familie was nou helemaal breed. Maar daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar de Heer zegt, ik zal aan David een rechtvaardige spruit verwekken. En die zal alsnog koning zijn. En we zijn al meer dan 2.500 jaar verder en is er nog steeds niet. Maar het is nog steeds actuele profetie dus, hè. En die zal recht en gerechtigheid doen op de aarde in zijn dagen. Jeremia 23, vers 6. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. Dit is een opmerkelijke uitspraak, mede vanwege de volgorde van de termen. Juda zal verlost worden en Israël zal veilig, zeker is Duitse Sietje, hè, veilig, zal veilig wonen. Kortom, ze zullen allebei verlost worden, Juda en Israël. En in die dagen hebben ze daar echt geen problemen mee gehad om te begrijpen wie dat zijn, hè. Juda is twee stammen en Israël zijn de 10 stammen, maar die waren hier al dik 120 jaar tevoren. Langer. In Assyrische ballingschap verdwenen. Maar wel bekend, bovendien in die dagen, leefde ook de profeet Ezechiël onder de 10 stammen in hun ballingschap. Wist en waarachtig, want de Heer heeft die contacten gehouden. En over en weer was er zelfs uitwisseling, men leest Ezechiël. Jeremia ook trouwens. Vind je dat ook terug? Maar vooruit. Maar de volgorde is Juda en Israël. Want hier gaat het klaarblijkelijk over de openbaring van het koninkrijk van Christus. De spruit van David, die koning zal zijn. Dat moet nog gebeuren. En als in de toekomst deze dingen gerealiseerd worden, begint het bij Juda. En ik roep altijd meteen, als het gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus, dan gaat het over Juda en daarna pas over Israël. Want het koninkrijk, dat is een kwestie van Juda, want dat is de koninklijke stam. Maar als in een paar hoofdstukken verder, in Jeremia 31, het nieuwe verband wordt aangekondigd. Mind you, dat gaat niet noodzakelijk over het koninkrijk. Dat wordt ook niet genoemd. Dan staat er in Jeremia 31, vers 31... Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En dan is de volgorde andersom. En mijn idee is, dat wil zeggen, dat kom ik elke keer weer tegen, dat als het specifiek gaat over dat koninkrijk in Jeruzalem, dan gaat het over Juda en Israël. Maar als het gaat over het nieuwe verbond, zonder dat daarbij meteen gedacht wordt aan dat koninkrijk, dan heet het Israël en Juda. Zoals hier. En dat is zo omdat in onze dagen de Messias gekomen is en dus Messiaanse tijd en Messiaans heil is aangebroken. Maar het is terechtgekomen weliswaar bij Israël, maar niet bij Juda. Heb je die? Ik bedoel, bij de tienstammen van Israël. Ja. Bij de Angelsaksische volkeren dus. Voor alle duidelijkheid zeg ik het er maar bij. En pas in de toekomst komt het bij Juda. En dan zal Juda terugkeren tot zijn broederen. Dat zijn woorden van Mozes uit Deuteronomium 33. Als ik me goed herinner. Kortom, die volgorde is belangrijk. Nieuw verbond begint bij Israël, dan pas Juda. Maar het koninkrijk, de openbaring ervan, begint bij Juda en dan pas Israël. Alsnog. Hebben jullie volgorde? Nou goed. Waar waren we? Jeremia 23 waren wij, vers 6. In zijn dagen, die van die rechtvaardige spruit aan David, zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem, die spruit, zal noemen... Jehovah, Tzidkenu, onze gerechtigheid. Dus het heet de spruit, daar gaat het me om. En je vindt dat ook in Zacharia. En die is aardig, omdat we met Zacharia terecht zijn na de Babylonische ballingschap. Dus in de dagen waarin althans een deel van Juda, het Joodse volk, is teruggekeerd in Judea en daar een min of meer Joodse staat heeft. Weliswaar niet onafhankelijk, maar niettemin een soort Joods land. Dat is Zacharia hoofdstuk 3, waar wij lezen in vers 8... Hoor nu toe, gij Joshua, gij hoge priester. Het is wel leuk hoor, want de naam Joshua is dezelfde als de naam Jezus. Alleen dat laatste is Grieks. Het is hetzelfde ook als Joshua, met een Z. De vertalers hebben het anders gedaan, met een S erin in plaats van een Z. Maar het maakt in het Hebreeuws echt geen verschil. Gij Joshua, gij hoge priester, dat was namelijk de hoge priester in de dagen van Zacharia. In de dagen van de terugkeer van Joden terug naar Jeruzalem en omgeving. Hoor nu toe, gij Joshua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken, want zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. En de rest laat ik buiten beschouwing. Want het gaat over een heel, een voorstelling van zaken met betrekking tot de komst van Christus. Maar het punt is dat hier sprake is van één spruit, hetzelfde woord. En hij wordt hier genoemd mijn knecht, ja, als knecht des Heren. Maar het is natuurlijk gewoon de Messias, hè? Het is een Messiaanse profetie. En je vindt dat ook een paar bladzijden verder in hoofdstuk 6... Vers 12, dat is ook in verband met diezelfde Joshua, de hoge priester van die dagen. Men krijgt namelijk de opdracht om, ik lees vers 11. Men krijgt de opdracht om zilver en goud te nemen en kronen te maken en die op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, te zetten. Kortom, in een ritueel wordt deze hoge priester tot koning gemaakt. Hij krijgt kronen op zijn hoofd. U weet dat onder het oude verbond koningschap en priesterschap, ik bedoel koningschap en hoge priesterschap, van elkaar gescheiden waren. Berusten zelfs bij verschillende stammen. Maar onder het nieuwe verbond is de koning de hoge priester en de hoge priester is de koning. U weet wel, na de ordening van Melchizedek, de rechtvaardige koning betekent dat, hè? En hier wordt dit uitgebeeld. Hier wordt uitgebeeld de komst van ene Jozua. Ik neem de naam nu ook maar mee, gewoon, hè. Jezus dus in het Grieks. Die niet alleen hoge priester zou zijn van het nieuwe verbond, maar daarmee dus ook koning. En voor deze gelegenheid moeten ze dus kronen maken en die op het hoofd van die Jozua zetten. En dan staat er, en spreek tot hem, zeggende, al zo spreekt de Heer der Heerscharen, zeggende, zie een man wiens naam is Spruit, en daar staat hij dus weer, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel bouwen. Dat is een pracht van een uitspraak, omdat hij ons herinnert aan 2 Samuel 7... waar de Heer zegt, ik zal voor David een huis bouwen. Een koningshuis namelijk. Met als strekking dat er altijd minstens, ik zeg altijd minstens, dat er altijd minstens één uit het nageslacht van David koning zou zijn over minstens een deel van Israël. Maar waarschijnlijk veel meer. Ik bedoel, meerdere koningen uit het huis van David over nogal wat Israëlitische volkeren. Maar goed, dat is nou mijn punt verder niet. Maar er wordt een zoon van David aangekondigd, die zal voor mijn naam een huis bouwen. En hoewel de Bijbel letterlijk zegt, ook in de geschiedenis, dat het van toepassing was op Salomo, zegt de Bijbel ook letterlijk dat het nog een veel latere vervulling heeft. En dat het dus messiaanse profetie is. En inmiddels was die tempel gebouwd van Salomo en weer verwoest. En bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap bouwde men opnieuw een tempel. In de dagen van Zacharia. En terwijl dat gebeurd is, of nog gebeurt, want de juiste datering weten wij niet. Maar in de dagen dat die tempel gebouwd werd, onder Esdra, Nehemia en lees anders Haggai, dus ook een tijdgenoot van Zacharia. In die dagen gebeurt dit ritueel. En wordt aangekondigd de komst van ene Jozua, in het Grieks Jezus, die koning en hoge priester zou zijn en die zou des Heren tempel bouwen. Nou ja, dat ligt voor de hand. Want ja, van de Heer Jezus weten wij dat hij zei, breek deze tempel maar af. Ik zeg het met opzet, niet al te letterlijk en met zelfgekozen klemtonen enzovoort. Breek deze tempel maar af. De discipelen zijn er 46 jaar over gebouwd. Dat was dus de renovatie van die tempel uit de dagen van Zacharia onder Herodes. Als je daar in Jeruzalem komt, hebben ze het dus ook altijd over de tempel van Herodes. Maar ja, het was de tempel in de dagen van de Heer Jezus. Het was net voltooid, die restauratie. Heeft het niet lang gemaakt, want in 70 werd hij verwoest door de Romeinen. Maar de Heer zou gezegd hebben, heeft ook gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem opbouwen in 3 dagen. Of na 3 dagen. En dat hebben ze niet echt begrepen. Dat mag je ze niet eens kwalijk nemen natuurlijk. Maar wij weten dat hij zijn tempel gebouwd heeft. Al noemde hij het de gemeente. Zei tegen Petrus. Ik zal mijn gemeente bouwen. Naar aanleiding van woorden van Petrus. Maar hij bouwde de tempel. En zo wordt de gemeente beschreven, in ieder geval in de brieven van het Nieuwe Testament. Een geestelijke tempel, een woonstede gods, in de geest, enzovoorts. En dat ligt ongetwijfeld hierin besloten. Bovendien, dit is ongeveer, nou ja, chronologisch is het het laatste oud-testamentische bijbelboek, samen met Haggai en Malachi. Dat zijn de laatste drie profeten, min of meer gelijktijdig. Aan het slot van de oud-testamentische geschiedenis en vervolgd met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en van de Heer Jezus enzovoort. Dat hij ook die tempel zal bouwen in de toekomst, in de 1000 jaren, ja, daar ben ik stellig van overtuigd, ja. Dat is ook wat Ezechiël beschrijft. Maar ik blijf even bij deze woorden. Een man, wiens naam is Spruiten. Nou, een man, een mens, het is de zoon des mensen, hè. De mens bij uitstek. Ja. Die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heren tempel bouwen. Hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal het sieraad dragen. Dat woord zijn we nu een paar keer tegengekomen. Hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon. Uit het verband blijkt dat onder sieraad hier verstaan moet worden gewoon de kronen, hè. Maak kronen, zet hem op het hoofd van Jozua. Want het is een beeld van de man die komen zal. En die zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Daar heb je dus de nieuwtestamentische situatie van de koning en hoge priester. En dus naar de ordening van Melchizedek. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Er is altijd een discussie over welke beiden.
De koning en de priester.
De koning en de priester, ja. Die zullen weer één, want dat is wat vrede impliceert, eigenlijk gewoon betekent. Die zullen één zijn, terwijl in oud-testamentische geschiedenis wij altijd lezen over de spanning, zo niet de strijd, tussen de koning en de priester. Maar die zullen één zijn onder het nieuwe verband. We hebben een heerlijke koning, maar we hebben ook een heerlijke hoge priester. Ja. En dat zijn de twee, zo je wilt, zijn twee functies. Ze worden apart beschreven, uiteraard. Maar het is één en dezelfde persoon. En daar gaat het maar om, hè. Nieuw Testament. Ja. Nou ja, goed. En daar laat ik het maar bij. Het was maar om u te laten zien dat dat een Bijbelse term is. Een die een paar keer terugkeert. Namelijk des Heren spruit. Je kent hem waarschijnlijk ook uit Jesaja hoofdstuk 11. Maar daar heet hij niet spruit. Daar heet hij. Er zal. 11 vers 1 is dat toch? Ach, het is Jesaja. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isi. Dat was de vader van David dus. Hè? En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En reisje en scheut zijn volstrekte synoniemen voor spruit. Bij het Nederlands dan nog ent, geloof ik. Dat heet ook nog zo, eventueel. Misschien zijn er nog wel meer woorden voor.
Reishout is sowieso allemaal jonge scheut.
Het is scheut, ja, een jonge scheut. En dat ik het even aanhaal, is natuurlijk om erop te wijzen dat die uitspraken over een spruit in feite uitspraken zijn over opstanding uit de dood. En als het ergens duidelijk is, zou moeten zijn, is het hier. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isi. Dat wil zeggen, de boom lijkt weg, is weg, er is niks meer. Maar hij brengt toch wat voort. Leven uit de dood is het idee. En daar ligt dus de opstanding van de Heer Jezus in besloten. Ik had ook kunnen zeggen, dat ligt erin verborgen. Want zo hebben we nog veel meer van die schriftplaatsen. Met name uit de psalmen natuurlijk, hè. En dat is ook de essentie van wat Petrus zegt in Handelingen 2... over bijvoorbeeld Psalm 16, want het was ook maar een voorbeeld. Er zijn er veel meer. Hij zegt, het ging niet over David. Het was David die het schreef, maar het ging niet over David. Het ging over zijn zoon. dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog verderving heeft gezien, want God heeft hem opgewekt. En daar gaat het om, hè? En die hele, zelfs het lijden, de dood en de opstanding van Christus liggen in het Oude Testament verborgen, want ze maken officieel deel uit van de verborgenheden of de verborgenheid. En zo is het hier natuurlijk ook. En als je dat niet ziet, dan loop je het risico dat men van dit soort uitspraken nog een kerstlied maakt of zoiets, hè? Nee, dat is al lang gebeurd, zuster. Natuurlijk. Ja, dit is een populaire tekst bij kerstfeest. Maar ja, om nou Maria een afgehouden dronk te noemen, dat vind ik toch wel vergaand eigenlijk. Nee, het punt is dat het spreekt over opstanding uit de dood. En daartussenin hadden we Jesaja, wat was het, 9? Ja, Jesaja 9, daar staat in vers 5... Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat is ook populair rond kerst. En een kind is ons geboren, oké, daar kan ik vrede mee hebben. Maar een zoon is ons gegeven, ja, dat slaat niet op zijn geboorte. Dat is zijn opstanding. En dat ligt weliswaar in elkaars verlengde en er is causaal verband tussen, allemaal tot je dienst. Maar als het meteen staat en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, ja, dat was niet het geval toen hij nog in de kribbe lag in Bethlehem, hoor.
Heeft het dat een Heere en Christus gemaakt, zegt Peter?
Dat is weer Handelingen 2. God heeft deze Jezus gemaakt tot Heer en tot Christus. Hij heeft hem opgewekt uit de dood. Dus sindsdien is de heerschappij op zijn schouder. En sindsdien zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, enzovoorts. En sindsdien wordt hij ook trouwens in Handelingen, het 1 of 2 hoofdstukken verder, door Petrus genoemd de vredevorst. De vorst des levens. Wat voor termen er maar zijn, hè? Kortom, dat slaat op zijn opstanding. En zo is het hier in Jesaja 4, vers 2 dus ook al. Te dien dagen zal des Heren spruit zijn tot sieraad. Via Zacharia 6 weten we dus dat sieraad gewoon slaat op zijn kroon. En tot heerlijkheid, dat hoort bij de heerschappij uiteraard. En ook bij koningschap dus. En zo verder. Kortom, de troon zal ooit in Jeruzalem hersteld worden. Maar dat zou dan nog wel enige tijd in beslag nemen. Want wat Israël te wachten stond, was de ondergang. Wij zullen het hierbij laten. Want het is weer de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij reeds nu mogen leven in deze nieuwtestamentische tijd. En onze heiland kennen inderdaad als de hoge priester, maar ook als de koning naar de ordening van Melchizedek. In de wetenschap dat binnen afzienbare tijd dat koningschap ook zal geopenbaard worden. In en aan deze wereld. Gepaardgaande weliswaar met deze grote gerichten, deze oordelen. Maar aan de andere kant, juist daardoor zal de macht der duisternis moeten wijken, ook uit deze oude schepping, opdat uw licht zal opgaan in deze wereld alsnog. En dat deze hele aarde vol zal zijn van uw licht, van uw heerlijkheid en van kennis des Heren. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en mogen weten dat u ons daar ook een plaats in gegeven hebt als eerstelingen van dat nieuwe verbond, als gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u daarom dat wij reeds nu hemelburgers geworden zijn en dat u ons bewaart voor die erfenis die u voor ons bewaren zou in de hemel. Wij danken u daarom voor dat uitzicht en dat we over alle omstandigheden in deze duistere wereld heen het uitzicht hebben op dat grootse panorama van uw openbaring in heerlijkheid in de toekomst. Wij danken u daarom voor dat woord, dat we ook vanavond mochten openen, opdat u het in onze harten zou planten en opdat wij zouden leven uit de zekerheid van dat onvergankelijke woord, in de zekerheid des geloofs en in de zekerheid van deze toekomende dingen die u luid en duidelijk verklaard hebt, zwart op wit. Daarom dragen we onszelf aan u op en leveren ons uit aan u en uw genade om Christus wil. Amen.